Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is dokter Louis Ide, gespecialiseerd in infectieziekten en werkt in het Jan Palfijn ziekenhuis in Gent. Goeiedag meneer Ide.
Goeiedag.
Meneer Ide, we nemen contact met u op om eens even samen met u te kijken naar de coronasituatie. En als u nu terugkijkt op die situatie, maar met de kennis van u, van die u nu hebt, wanneer kan u dan zeggen dat het u begon te dagen dat we niet zomaar met een griepvirus te maken hadden?
Dat is nu toch al een paar maanden geleden. Dat was inderdaad ervan uitgaan dat in de wetenschappelijke wereld men eigenlijk niet goed wist wat er aan de gang was. Dat heeft ook te maken natuurlijk met China, die, ik zal het nog zacht uitdrukken, niet echt transparant was met de cijfers. Het virus is ook, was niet gekend. En dat, die onzekerheid is natuurlijk heel speciaal en heel bijzonder. Ook moet je dan weten dat een virus beweegt zich natuurlijk ook in een context. En ik bedoel daarmee, als een virus zich verspreidt, zijn er ook andere factoren die de verspreiding in de hand werken. En daar hebben we nu al beter zicht op, maar in het begin niet. Maar eigenlijk vrij vroeg dacht men ook toch al van, de hygiënemaatregelen in China zijn toch van een andere orde dan bijvoorbeeld die in Japan, Zuid-Korea of Singapore. Of Taiwan. Dus de markten waar levende dieren, vleermuizen, kikkers, schildpadden verkocht en gegeten worden, levend. Dat is typisch iets Chinees. Waardoor dat toch altijd nog de hypothese is dat daar de overdracht van dier naar mens gebeurd is. En dan is het ook nog niet zeker dat een virus zich adapteert aan de mens en zomaar verspreidt. Plus dan de gegevens van China die onduidelijk waren. Toen was het eigenlijk nog heel onzeker. Toen Italië aan de beurt kwam, denk ik, werd ik al sinds wakker. Maar moet ik ook zeggen, en daar blijf ik ook wel bij, de context in Italië is ook anders. Hè. Dat zijn nu wel hypotheses dat ik formuleer, maar ze zijn wel valabel in die zin. Noord-Italië is demografisch iets ouder dan de rest van Italië en andere landen in Europa. Maar ook de manier van leven is anders. Hè. De Italianen, met een beetje een kleurrijk beeld zou ik zeggen, om 8 uur 's morgens drinken ze hun koffietje op een piepklein cafeetje, in een piepklein cafeetje, dicht bij elkaar. De mannen omhelzen elkaar innig, hè, wij doen dat allemaal niet. En dan s'avonds gaan ze bij La Mama 3 generaties spaghetti eten. En in het weekend gaan ze dan ook nog eens allemaal naar de voetbal of naar de volleybal, naar de massamanifestaties. En dat zijn andere contexten dan hier. En dus men dacht aanvankelijk, en ik dacht dat ook, dat dus op die manier het virus zich anders zou toeslaan, hè, door de context dan. Ook omdat bijvoorbeeld het aantal intensieve bedden in ons land vrij hoog is, proportioneel. Dus dat we ook wel wat meer aankonden dan bijvoorbeeld in Italië en Spanje, waar men zwaar bezuinigd heeft op gezondheidszorg. En dus het aantal bedden en het aantal intensieve bedden wel wat laag zijn. Ik weet dat ook uit de ervaring. We hebben hier een aantal chirurgen die zelfs in Rome opereren. En die zijn daar heel klaar in. Ook de hygiëneregels die er hier in Vlaanderen toch ondertussen keihard ingestampt zijn, zijn ook van een andere orde dan bijvoorbeeld in de zuiderse Europese landen, waar bijvoorbeeld ook meer resistente bacteriën zijn. Dat zijn allemaal facetten waarmee dat je moet rekening houden, maar dan zie je toch dat virus toch inderdaad zich niet echt vriendelijk gedraagt. Ik wil toch wel eraan toevoegen dat men mag dat toch niet onderschatten, dat griep toch ook nog altijd een zeer grote doder is. Hè. Ik weet wel dat er zijn nu meer coronadoden, maar vergeet toch niet, vorig jaar waren er ook 500.000 mensen gestorven aan de griep in de wereld. In België in 2018, als ik me goed herinner, waren dat een dikke 3.000, vorig jaar 2.000. Alleen blijven wij ook spreken over het gewoon griepje, En dat stoort mij toch ook wel. Het is niet een gewoon griepje. En een griepje treft ook jonge mensen. Heel bizar is nu, en dat is nog niet heel duidelijk waarom, maar het coronavirus laat onze kinderen precies met rust.
Op het moment dat u dat beseft heeft, van dat dit toch wel anders was, heeft dat veel voor u betekend, voor uw werk in het ziekenhuis?
Ja, eerst en vooral hebben we, laten we zeggen, dikke 2 maanden geleden, we onmiddellijk geschakeld en de stok aan maskers bijvoorbeeld, achter slot en grendel toe. Dus we zijn er eigenlijk onmiddellijk bovenop gaan zitten. Ook door het feit dat ik eigenlijk al een strategie had voor griepepidemisch, of voor anderen, hadden wij eigenlijk al als ziekenhuis, maar we zijn daar een beetje atypisch in, hadden wij zelf al een goede startvoorraad van maskers. Dat is omdat ik eigenlijk altijd al gedacht heb dat zoiets kon. Ik had wel eerder verwacht dat het een nieuw griepvirus ging zijn. Hè? En dat zal ook waarschijnlijk nog komen, een nieuw griepvirus. Dus elk jaar is het een nieuw griepvirus, want in technische termen noemen ze dat antigenetic drift. Maar plots komt er dan een drift. En dan hebben we een nieuw griepvirus, à la de Spaanse griep 100 jaar geleden, die 30, 40 miljoen doden gemaakt heeft. Dus op dat vlak had ik wel wat voorraad. Alleen heb ik die dan sommigen laten uit het magazijn halen en zijn die fysiek in het bureau van de hoofdgeneesheer gelegd geweest, zodat er niemand eraan komt. En dat die heel mondjesmaat werden uitgedeeld in functie van het mogelijke risico dat mensen zouden kunnen lopen. Maar vanaf dan was het ook pokken druk op het werk. Hè. In die zin dat vrij snel bleek dat er een tekort aan beschermingsmateriaal was. Dat is trouwens de grootste stressfactor in de zorg geweest, nog altijd. We moeten weten dat het coronateam, dat zijn een 7-tal mensen, elke dag begint, elke dag, met ellenlange lijsten van de stokvoorraden van het ziekenhuis te bekijken en hoe die stokvoorraden dalen en waar wij moeten oplossingen vinden. Bijvoorbeeld niet alleen de maskers, maar ook in de schorten. Zagen wij op een bepaald moment een tekortterrein. En dan hebben wij zelf stof gezocht. En hebben we de Alsterse carnavalisten bereid gevonden om schorten te naaien. En ze doen dat zeer goed. Hè. Die kunnen mooie kostuums maken. Die hebben die techniek. En die maken perfecte schorten voor ons. Die wij nu aan het gebruiken zijn. Dus de persoonlijke beschermmiddelen, dat was echt wel een pijnpunt.
En nog... Ja, en wat is nu uw taak eigenlijk in het ziekenhuis? Van, onderzoekt u het virus? Helpt u patiënten? Of hoe omschrijft u uw taak?
Ik ben dus infectiecontrolespecialist. Eigenlijk niet infectioloog. Infectioloog die kijkt van arts naar patiënt. Ik ben een infectiecontrolespecialist. En die hoor je amper in de media, omdat wij eigenlijk veel te veel werk hebben. Wij zijn als het ware, als je het in termen van het militaire uitdrukt, de genietroepen van het leger. Wij zorgen eigenlijk dat alles zo geregeld is in het ziekenhuis, dat we optimaal kunnen functioneren. Dat wil dus zeggen, alles wat stokvoorraad is, alles wat reorganisatie is van het ziekenhuis, het leegmaken van het ziekenhuis, hoe dat moet gereinigd worden, wie mag binnen, wie mag niet binnen. Al zo'n zaken, alle problemen komen eigenlijk terecht bij mij. Zelf genees ik geen patiënten. Ik kom amper op de corona-afdeling, af en toe wel, om te controleren of daar de procedures, want we hebben nu al meer dan 30 procedures, puur op corona, of die wel gevolgd worden. Dus, mijn job is eigenlijk voornamelijk een risicobeheersing. Dus infectiecontrole-specialisten zijn de mensen bij uitstek die beseffen dat het nulrisico niet bestaat. Vandaar dat wij ook zeer genuanceerd zijn in een risicoanalyse. Wij kunnen omgaan met risico, wij kunnen omgaan met het verlies van patiënten, omdat wij eigenlijk beseffen van het nulrisico bestaat niet. Wij doen dat is ons dagdagelijkse job in het ziekenhuis. En wij proberen dus eigenlijk door zoveel mogelijk maatregelen te nemen, het risico te beperken. 1 maatregel, in zijn eentje werkt niet. Dus bijvoorbeeld, een mondmasker op zich, dat werkt niet. Het werkt wel deels. Hè. Maar als je enkel dat doet, is dat niet genoeg. Je moet verschillende maatregelen nemen. En het is de veelheid van die maatregelen die ervoor zorgt dat het werkt. Bijvoorbeeld bij de heropstart nu van het ziekenhuis. kunnen daarop starten. Waarom? Omdat wij dus de zorgverstrekkers hier hebben 2 maskers per dag, maar de patiënt krijgt ook een masker. Ook de patiënt moet op tijd komen met de communicatie via sms, via Facebook. Zeggen wij dat hij moet op tijd komen. De artsen doen consultaties elke 20 minuten in plaats van 10 minuten. We hebben daarvoor de digitale agenda's aangepast. De stoelen zijn uit elkaar gezet met speciale stickers waar men mag gaan zitten en waar men niet mag gaan zitten. Dat controleren we dan ook. Dus dat zijn nog maar een paar maatregelen, wat zijn er zo nog? Het zijn al die maatregelen tezamen die ervoor zorgen dat je eigenlijk een risicoreductie hebt. En ik ga houvast tonen in mijn ziekenhuis, dat is een goede graadmeter, is eigenlijk te zien hoeveel mensen dat er bij je zorgpersoneel positief getest zijn. Dat zijn er slechts 7 die zorggerelateerd positief getest zijn op een staf van 1200 mensen. Die 7 waarvan we vermoeden dat dat zorggerelateerd is. En ze staan in het alle 7 goed. Dus tot nu toe ben ik eigenlijk zeer tevreden. Maar wat doen wij nog? Ja, ik doe mee aan een paar studies met u, Gent. Een studie rond selenium. We hebben bijvoorbeeld ook gezien in de literatuur, samen met een vriend eigenlijk, die prof bio-ingenieur is en die erop gespecialiseerd is op selenium. Dat was eigenlijk een babbel. En hij zei, ja, selenium, misschien is selenium tekort ook wel kan bijdragen tot het verergeren van een virale infectie. En dat deed een belletje bij mij rinkelen, omdat wij dat bij HIV-patiënten, zink en selenium, nog gebruikt hebben. En in bepaalde populaties is de zink hoeveelheid in het bloed wel wat laag. Bij oudere mensen bijvoorbeeld zien we dat vaak. Maar we zien dat ook in Noord-Italië en Wuhan. Voor wat betreft Wuhan is er zelfs niet alleen een correlatie gezien, is er nu recent ook een causaliteit gezien, een echt verband. Dat wil niet zeggen dat een tekort aan selenium sowieso, als je dan selenium neemt, dat opgelost is. Hè? Totaal niet, hè? Voor alle duidelijkheid. Maar het is wel een bijdragende factor, zo'n contextuele factor, waar ik daar straks over had. Dus daar zijn we ook nog mee bezig. Alle richtlijnen lezen, alle wetenschappelijke literatuur lezen. En dat is echt een probleem geworden, want er wordt zeer veel rommel gepubliceerd. Zelfs in grote tijdschriften wordt onder de tijdsdruk, worden nu artikels gepubliceerd die wellicht na een paar maanden zullen teruggetrokken worden omdat ze niet voldoen. Er wordt zeer veel ook op sociale media gezet die niet klopt. Heel het verhaal van de ibuprofen. Ik heb me daar eigenlijk een beetje kwaad over gemaakt. Dat is de Franse minister van Volksgezondheid die natuurlijk een grote toeter heeft op sociale media die dan zegt ibuprofen verergert corona. Er was geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Samen met een collega hebben wij de WHO en de kranten zitten bestroken van dat klopt niet. 2 dagen later heeft de WHO en het Europees Geneesmiddelenagentschap dat bericht van zijn website verwijderd en zegt dat er inderdaad geen wetenschappelijk bewijs is. Dus om wat te zeggen, soms ook zeer moeilijk om gewoon wetenschappelijke literatuur het kaf van het koren te scheiden.
De eerste weken, en u verwees er al naar, hoorden we natuurlijk de grote kreet om beschermingsmateriaal bij eender wie dat in de zorg staat. Verloopt dat inmiddels beter? Hebben jullie nu meer toegang tot beschermingsmateriaal?
Ik zou zeggen, dankzij het werkveld zelf en ondanks de federale regering. Dus wij hebben eigenlijk, de teststrategie is nu verruimd. Hè? Dus moeten nu veel meer mensen testen. Maar de ziekenhuislabo's hebben geen wissers. Wat we wel gekregen hebben, is 1500 spatbrillen na 2 maanden. We kunnen nu, dat zijn de 1500, dat zijn er meer dan we personeel hebben. En nu is dat eigenlijk little too late. we gaan ze wel gebruiken, maar ze niet weggooien. Maar wij hadden eigenlijk al een paar maanden geleden schorten, mondmaskers, had dat al veel, veel vroeger moeten beschikbaar zijn. Hè. Dus dat is toch, als je dat ook ziet, eerst zat dat bij Magie de Blok, dan bij De Bakker, dan bij Geens, nu bij Goffin ook al. 4 federale ministers die zijn bezighouden met mondmaskers. Veel hekker kan het niet meer, zeker.
Moet er daar dan volgens u, want ja, u bent natuurlijk ook actief in de politiek, van is dat wat u zegt van oké, als dit voorbij is, want ik neem aan dat uw eerste zorg natuurlijk nu wel in uw ziekenhuis ligt, maar als het voorbij is, gaat u er dan op aandringen dat daar toch een degelijk onderzoek gebeurt?
Ja, absoluut. Maar nu zou ik wel zeggen, Wat ik daarnet zei, is dus een frustratie vanuit het veld. Dat wordt ook breed gedragen. Ik ga nu niet direct zeggen wie zijn schuld dat is. Dat heeft ook geen zin met de vinger wijzen nu. We moeten dit eerst doormaken. Maar effectief, eens de crisis gedaan is, of wat komt te liggen, mag wel alles een keer goed bekeken worden. Ik hoop dan ook dat er de juiste lessen uitgetrokken worden.
Ik las dat u al weken aan het werk bent. Hoe houdt u het vol? Ja.
Wel, ik ben wel een en ander gewoon, dus van hard te werken. Ik moet zeggen dat mijn politiek engagement nu wel een beetje toegeschroefd is, waardoor ik dus wat meer tijd heb. Ik ben inderdaad nu 7 op 7 al meer dan 2 maanden bezig. Probeer op tijd toch rond middernacht te gaan slapen en rond 7 uur op te staan, dan heb ik 7 uur slaap. Dat is meer of voldoende. Af en toe moet een keer wat stoom loslaten natuurlijk. Moet je wel zeggen, de laatste 2 weekends kon ik in de namiddag wel wat thuis blijven. Maar pas op, als ik dan thuis ben, belt men mij nog. Hè, en moet ik dan worden een resultaat doorgebeld. Als de resultaten doorgebeld worden, dan begin ik te schuiven met de patiënten naar welke afdelingen ze moeten. Hè, naar de rode afdeling, de corona-afdeling, of naar de verdachte oranje afdeling, of naar de post-covid-groene afdeling. Dus dat hoort er allemaal bij. Dus het stopt wel niet als ik thuis ben. Wel, voorlopig gaat dat wel. Als ik voel dat ik echt in het rood zal gaan, zal iemand anders het moeten overnemen. Hè. Niemand is onvervangbaar.
En voor uw collega's, van wat is de indruk daar? Van kunnen zij nog stand houden? Hoe zwaar is de stress voor wie echt in de frontlinie ook staat?
Ja, maar wij letten daarop. Dus een van onze jobs is ook als controlespecialist, dat is bijvoorbeeld dat de equipe verpleegkundigen die op de rode coronastraat staan, dat die soms vervangen wordt. Hè. En niet allemaal ineens, maar dus, zeg maar iets, je hebt een equipe van 10 man, en dan na een paar weken schuiven 2 nieuwe mensen in. Waardoor dat de ervaring en de kennis blijft, maar dat er nieuw bloed erin stopt. Zodanig dat die mensen ook wel kunnen ontspannen. Ook kijken wij continu naar de minimum. Dus wij proberen eigenlijk, tot voor kort was er bijna geen normale activiteit, waardoor dat wij een aantal mensen konden thuishouden. Bijvoorbeeld, wij hebben voor het plankweekend van... was dat nu, ik weet niet meer welke dat was, was met Pasen, zeker ja, hebben wij bewust een afdeling gesloten, zodat dan al die mensen met Pasen thuis konden zijn. Hè? Waardoor dat ze dan een beetje op adem kunnen komen en weer opnieuw ingezet kunnen worden. Dat hoort er, dat is allemaal binnen logistiek, hè? Van, dat, wij, dat hoort er allemaal bij. Dat is, en zo moet je ervoor zorgen dat de mensen oké blijven. Wij bevragen ook de mensen, hoe is het, hè? Gewoon familiair. We denken dat dat goed zit. Er is ook ze kunnen ook online een barometer invullen. Dat is een barometer van professor Goderis, die wel redelijk in elkaar zit. En zo kunnen we detecteren als er ergens problemen zijn. Maar ik ga ooit vaststellen, voorlopig lukt dat wel. Er zijn natuurlijk ook artsen die thuis zitten, hè, die tot voor kort weinig activiteit hadden. Maar die mogen nu weer herbeginnen. Hè. We zijn sinds 4 mei zachtjes daarop gestart, maar wel verantwoord ook. Hè. Want bijvoorbeeld, als je operaties uitvoert, moet je genoeg anesthetica hebben. En die anesthetica wordt ook gebruikt voor de coronapatiënt. Dus moet je gaan cijferen en tellen, om toch x aantal weken de operaties dat je doet, te kunnen volhouden. En tegelijk, als er een tweede golf zou komen, nog anesthetica te hebben, vooral het geval dat er nog coronapatiënten meer zouden bijkomen. Dus dat is allemaal zeer veel cijferwerk.
U verwijst nu naar het feit dat er inderdaad een voorzichtige exit begint op gang te komen, dus ook in het ziekenhuis. Wat betekent dat nu voor jullie als ziekenhuis? Ik neem aan dat er niet dringende behandelingen terug opgestart worden, maar ja, dat toch helemaal anders verloopt dan vroeger.
Ja, ja. Dat heb ik al de straks gezegd. Hoor. Dus de consultaties, 20 minuten blokken, spreiding in de wachtzalen, minder OK-zalen zijn open. Vergis u wel niet, niet dringende zaken gebeuren nu ook. Maar bijvoorbeeld als u pijn in de rug hebt, 2 maanden geleden, en een weekje wachten, dat gaat wel, 2 weken, dat gaat misschien ook nog. 3 weken, ik zal wat extra pijnstellers nemen. Maar na 4, 5 weken, dan begint u toch wel allee, dan heb je wel het gevoel van, dan wordt mijn probleem toch wel iets dringender. We hebben ook gezien dat een aantal mensen te laat naar het ziekenhuis kwamen, wellicht uit schrik, en dat er een myocardinfarct, dus het hartinfarct, wel zwaarder naar voren kwam, of zelfs te laat. We zien ook meer suïcidepogingen, mensen met depressie. Dus dat zijn allemaal de zogenaamde collateral damage, die je niet in de statistieken ziet. Hè. En dus is het wel goed dat we herop van start zijn, eindelijk zou ik zo zeggen. Want een heel deel van die problemen moet toch echt wel nog verdienen nu echt dringende aandacht.
Veel mensen vragen zich misschien af of dat het nu wel veilig is om naar het ziekenhuis te gaan. Is het veilig of zijn dat broeihaarden waar toch net iets makkelijker besmetting kan opgelopen worden?
Bij ons alleszins is het superveilig. Het mooiste compliment dat ik kreeg van de mensen van het onderhoud en technische dienst die mij zeiden dat ze er veiliger voelden in het ziekenhuis zonder dat ze een mondmasker droegen. Want als ze social distancing deden tijdens hun job in het ziekenhuis, was een mondmasker niet nodig. Ze voelden zich veiliger in het ziekenhuis dan dat ze in de supermarkt waren. Dus ik denk dat op dat vlak dat dat oké is. Ook patiënten geven ons dat wel aan, dat ze zich veilig voelen. Ze krijgen nu ook een mondmasker. Onze coronapatiënten zijn ook gescheiden. Hè. Dat is, die afdeling is ook hermetisch afgesloten. Zelfs artsen mogen niet zomaar binnen op die afdeling. Je moet een gegronde reden hebben om binnen te mogen op die afdeling. Zo proberen wij dat toch wel veilig te houden. En het feit dat wij geen kruisbesmettingen hebben van patiënten naar personeel of omgekeerd, bewijst ergens dat die aanpak wel loont. Maar voorzichtig hoor, in alles wat ik hier ook zeg, wil ik toch, het is allemaal niet zwart-wit. Het moet zeer genuanceerd zijn. En het is eigenlijk dag na dag bijsturen. Wat ik nu vertel, kan morgen allemaal achterhaald zijn.
Denkt u dat we vanaf nu in een, ja, wat men zo noemt, anderhalve meter maatschappij moeten leven, allemaal met een mondmasker op?
Goh, dat is moeilijk te zeggen. Veel zal afhangen of er een vaccin komt. En ik hoop, dat is eigenlijk hetgeen waar mijn vurige hoop is, dat het vaccin er snel komt. Komt het vaccin er? De mondmasker en social distancing misschien wel wat verslappen? En gaan we toch wel, ik hoop dat menselijk contact ook weer kan. Zolang het vaccin er niet is, zal het toch wel, zal het een maatschappij zijn, een klein beetje met een handrem, denk ik. En gaan we moeten zelf ook aan risico-inschatting gaan doen. Hè. Wat kan, wat niet kan. Hè. Maar dat is een beetje koffiedekkijns. En dat is, dat is ook een cultureel gegeven, hoe we dan mensen daarmee gaan omgaan. Hè. Een ene volk is al gedisciplineerder dan het andere volk. Hè. Cultureel gewoon. Dus wordt afwachten.
Hoe is het eigenlijk met de Van Ranst fanclub? Want ik zag een tijd geleden een mooie foto op de Facebookpagina van het Jan Palfijn met allemaal de veelkleurige truien. Wordt dat nog gedaan?
Nee, dat was eenmalig. Dat was een practical joke. Je moet weten, de beste manier om in een zeer zware, stresserende situatie, een vermoeiende situatie te werken, is soms wel wat humor. En ik weet niet meer hoe dat ter sprake kwam, maar die truitjes van Van Ranst, ja, dat was even in het nieuws. En toen zei mijn collega verpleger, hygiënist, wij hebben er nog zo thuis liggen. Ah, bon, dat doen we dan een keer aan, alsof dat we de Mark Van Ranst fanclub zijn. We hebben nog zo van die practical jokes uitgehaald, hoor. Dat is, ik moet zeggen, kijk, rond experts heb ik eigenlijk twee favoriete mensen die zeer goed communiceren en juist ook. Dat is, ik vind dat Steven van Gucht dat eigenlijk wel goed doet en genuanceerd. En ook dinges, professor Pierre van Damme, die trouwens een internationale autoriteit is op vaccinologie. Hè. Ik hoop dat de man daar ook zijn steentje kan bijdragen in het zoeken naar een vaccin.
Dokter Ide, wanneer denkt u dat u eens even terug in de zetel gaat kunnen ploffen en echt kunnen relaxen?
Ik denk wel dat ik de komende weken ga proberen wat af te bouwen dat ik een keer een weekend heb. Ik droom ervan van in juli of in augustus dan toch een keer naar het buitenland te kunnen, ook al is het in Europa. Ik denk trouwens dat als het enigszins kan en verantwoord is, dat we dat moet. Toerisme is een belangrijke economische factor. Ik denk dat het dramatisch zou zijn voor Italië, Spanje, Frankrijk, dat er geen toerisme is. Dat is een economische sector. Ik denk dat de economie echt moet erop starten, maar wel verantwoord. Hè. Maar ik wil ook toch zeggen dat de economie leidt tot welvaart, maar ook tot welzijn. Werken is ook sociaal contact. Dat is dus ook echt een factor van menselijke interactie. Men onderschat dat vaak. En dus moet er... het zou goed zijn dat dat toch op een verantwoorde manier wel is waar, dat we de boel weer op gang trekken. En dan persoonlijk voor mij, als dat dan het toerisme daarbij zit, en ik even naar het buitenland kan om mijn hoofd leeg te maken, want dat is wel nodig op den duur, zou dat welkom zijn. Maar goed, kan het niet, dan zal dat zo zijn, hè, voor iedereen. Dat zal week per week bekeken worden, denk ik.
Dr. Ide, dank u wel dat u een inkijk hebt gegeven in wat u allemaal doet. Proficiat met uw inzet en dank u wel daarvoor. Beste luisteraars, we hopen dat u ook veel hebt bijgeleerd van deze uitzending. We heten u uiteraard van harte welkom tijdens een volgende podcast en zeggen dan ook tot dan. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.